Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn, goed om elkaar weer te kunnen en te mogen ontmoeten. En mogen elkaar begroeten in de gezegende naam van de Heere Jezus. Hij is het middelpunt van dit samen zijn en past ons om hem ook vanmorgen, ook in onze liederen, in de gebeden, in de schriftlezing, de lof, de dank en de eer toe te brengen. Ik stel voor dat we een ogenblik van stil gebed met elkaar hebben. Ook deze morgen zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus. Het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof, de dank en de aanbidding toegebracht. Ook vanmorgen te midden van deze vergadering. Amen. We gaan twee supplement zingen. Mijn hart zingt een lieflijke melodie. Oh, hij komt er toch op, ja. Ik heb een nieuw lied in mijn hart. Heerlijk als je dat kan zingen en het ook mag weten. Het oude is voorbij en dan is het nieuwe gekomen. Wat ben je dan een gelukkig mensenkind als de Heer Jezus Christus woont in je leven en ook je leven door zijn geest en door zijn woord kan besturen. Het is goed om met elkaar te zingen, om deze liederen tot eer en tot glorie van zijn naam samen te brengen voor Gods aangezicht. Ik heb nog een lied wat we samen gaan zingen. Kom maar, wees blij en verheug. Ik zie helemaal geen blije gezichten. Oh ja, ja toch wel, ja. Ja, je keek zo ernstig, Gerrie, ja, naar me, ja. Kom maar, wees blij en verheug. Dat gaan we zingen, ja. Zullen we samen een zegen vragen en de Heer danken, ik ga u voor in gebed. We zijn u zo dankbaar, Vader in de hemel, onze Vader, dat we naar u toe mogen komen. Weten dat de hemel geopend is, want de voorhang werd gescheurd van boven tot beneden toe. En ook vanmorgen mogen we als een deel van de gemeente, van uw gemeente, Heer Jezus, zomaar komen binnenwandelen. En we mogen u, Vader, Zoon en Heilige Geest, de lof, de dank en de aanbidding toebrengen. We hebben het met elkaar gezongen, kom maar, wees blij en verheugd. Want als je werkelijk een kind van God bent, dan is daar blijdschap in je hart. Dan is daar vrede in je hart. O, we danken u, Heere, dat die blijdschap geen opgelegde blijdschap hoeft te zijn. Maar door uw geest bewerkt u die blijdschap, die rust en die vrede in ons hart en in ons leven. En dan kan het wel eens stormen. Dan kan het wel eens door de diepte heen gaan. Maar we mogen weten, u houdt ons vast. En u omringt ons, zoals de psalmist het zegt, van achteren en van voren. Dank dat we op deze prachtige najaarsdag hier bij elkaar kunnen komen, op de eerste dag der week. Dank dat u het verlangen in ons hart hebt gelegd om op te gaan. Om uw naam ook hier aan deze plaats groot te maken. Om u te eren, om u te loven, om u te prijzen. Maar ook om heel stil te zitten aan uw te voeten. Om te luisteren naar uw stem. Heere, wil ons midden zijn. Op een bijzondere wijze. Wil ons een goed uur schenken. En wil u spreken vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. We zijn van u afhankelijk, Heere. In het luisteren, maar ook in het doorgeven. U hebt het gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. Daarom zien we op naar u. En Heere, als hier mensen aanwezig zijn die nog steeds hun eigen weg gaan. Misschien wel een zeer godsdienstige weg. O Heere, wilt u dan tot hem of tot haar in het bijzonder spreken. Opdat er vanmorgen geen uitstel meer zal zijn. Maar men zal vluchten aan uw doorboorde voeten. Als dat gebeurt, dan komt de hemel in beweging. Dan is er feest in de hemel. Voor één mensenkind, één zondaar die zich omkeert. Heer, onze gedachten gaan ook uit naar hen die niet met ons kunnen opgaan. Er zijn toch wel verschillende, ja, vele zieken ook onder ons. Wilt u hen heel dicht nabij zijn? Leg uw handen op hen. En kon het zijn, Heere, wilt u hen weer oprichten, zodat ze weer met ons, ook aan deze plaats, hier uw naam kunnen grootmaken. We bidden ook voor hen die het niet meer nodig achten om op te gaan, geen zin hebben of gisteravond misschien zo laat naar die tv hebben gekeken, dan is er geen lust ook. O Heere, wilt u die lust maar weer in het hart leggen, zodat ze hun plaats ook hier weer zullen innemen. We verwachten het van u, voor deze morgen, voor deze dag, voor de avonddienst en voor deze ochtenddienst, en strek ons naar u uit. We leven in een wereld waar ontzettend veel gebeurt, Heere. En er komt ook veel op ons af. In een wereld waarin de tekenen der tijden ons zeggen, het kan niet lang meer duren. Daarom zien we naar u uit. Als we zien naar uw volk Israël, wat er met uw volk gebeurt en wat daar omheen gebeurt, dan kan het niet zo lang meer duren. Daarom heffen we ons hoofd omhoog. En we mogen het uitroepen, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. Amen. Heer God, u loven wij. En laten we het zingen met geheel ons hart. Dan gaat die mond vanzelf open. We gaan Gods woord openslaan en dat vindt u vanmorgen opgetekend in het boek Numeri. Numeri. En dan lezen we met elkaar Numeri 22. Numeri 22. En om het verband toch helemaal mee te nemen, lezen we de eerste 35 versen dus. Zie je, dat schrikken ze al, als je een beetje een groot gedeelte leest.
Ja.
Dan schrikken ze. Numeri 22, een bekende geschiedenis. De geschiedenis van Midian. En we lezen de eerste 35 versen. Toen braken de Israëlieten op en legerden zich in de velden van Moab, aan de overzijde van de Jordaan bij Jericho. Balak, nu de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten had gedaan. En toen werd Moab zeer bang voor het volk, omdat het talrijk was en Moab werd bevreesd vanwege de Israëlieten. En toen zeide Moab tot de oudste van Midian: nu zal die menigte ons gehele streek afscheren, zoals een rund het groen van het veld afscheert. In die tijd, nu was Balak, de zoon van Zippor, koning over Moab. Hij dan zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de rivier ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden: daar is een volk getrokken uit Egypte. Zie, het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegen is. Nu dan kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik. Misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven. Want ik weet, wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt. En toen gingen de oudsten van Moab en Midian met het waarzeggersloon bij zich op weg. En bij Bileam aangekomen brachten ze hem de woorden van Balak over. Hij dan zeide tot hen: overnacht hier deze nacht, dan zal ik bescheid geven zoals de Heer tot mij spreken zal. En toen bleven de vorsten van Moab bij Bileam. God nu kwam tot Bileam en zeide: wie zijn die mannen bij u? En Bileam zeide tot God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft tot mij de boodschap gezonden. Zie, er is een volk getrokken uit Egypte en dat de oppervlakte van het land overdekt. Nu dan, kom, vervloek het mij. Misschien zal ik dan in staat zijn daartegen te strijden en zal ik het verdrijven. En toen zei de God tot Bileam: ge zult niet met hem meegaan. Ge zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Dus Israël is gezegend, een gezegend volk. En Bileam stond des morgens op en zeide tot de vorsten van Balak: ga naar je land, want de Heere weigert mij toe te staan met u mee te gaan. En toen begaven de vorsten van Moab zich op weg. En bij Balak aangekomen zeiden ze: Bileam weigerde met ons mee te gaan. Maar Balak zond opnieuw vorsten, talrijker en nog aanzienlijker dan deze. En bij Bileam aangekomen zeiden ze tot hem: zo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet weerhouden tot mij te komen. Ik zal u rijkelijk belonen. En daar hebt u het, hè? Alles wat gij mij zult zeggen, zal ik doen. Kom toch en vervloek mij dit volk. Maar Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak: al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heere mijn God te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen. Nu dan, blijf ook gij deze nacht hier, opdat ik weet wat de Heere verder tot mij spreken zal. God nu kwam tot Bileam in de nacht en zeide tot hem: nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hen mede, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult ge volbrengen. En toen stond Bileam des morgens op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. Maar de toorn Gods ontbrandde toen hij ging. En de engel des Heeren stelde zich op de weg als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin en had twee van zijn dienaren bij zich. En toen de ezelin de engel des Heeren op de weg zag staan met een getrokken zwaard in de hand, boog zij van de weg af en ging de akker op. Biliam sloeg de ezelin om haar naar de weg terug te drijven. En daarop ging de engel des Heeren staan in een holle weg tussen de wijngaarden, waar een muur was aan beide zijden. En toen de ezelin de engel des Heeren zag, drukte hij zich tegen de muur aan, zodat zij Biliams voet tegen de muur klemde. En toen sloeg hij er opnieuw. En de engel des Heeren ging andermaal verder, ging staan op een enge plaats, waar geen ruimte was om rechts of links uit te wijken. En toen de ezelin de engel des Heeren zag, ging ze onder Biliam liggen. En toen ontbrandde de toorn van Biliam. Hij sloeg de ezelin met de stok. En nu opende de Heeren de mond van de ezelin en zeide tot Biliam: Biliam, wat heb ik u gedaan, dat ge me nu driemaal geslagen hebt? En Biliam zeide tot de ezelin: omdat gij de spot met me drijft, had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden. Maar de ezelin zeide tot Biliam: ben ik niet uw ezelin, waarop ge uw leven lang tot deze dag hebt gereden? Ben ik ooit gewoon geweest u zo te behandelen? En hij zeide: nee. En toen opende de Heere de ogen van Biliam. En toen zag hij de engel des Heeren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan. En hij knielde neer, wierp zich op zijn aangezicht. En de engel des Heeren zeide tot hem: om welke reden hebt gij uw ezel in uw driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert bij mij ten ondergang. En toen de ezelin mij zag, is ze nu driemaal voor mij uitgeweken. Waren ze voor mij niet uitgeweken, voorwaar, dan zou ik u nu juist u gedood en haar in het leven hebben gelaten. En toen zeide Biliam tot de engel des Heeren: ik heb gezondigd, omdat ik niet wist dat u op de weg tegenover mij gesteld had. En nu, indien het kwaad is in uw ogen, wil ik wel omkeren. Maar de engel des Heeren zeide tot Biliam: ga met die mannen mede. Doch alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij spreken. En daarop ging Biliam met de vorsten van Balak mede. Tot zover de schriftlezing, een heel stuk. Maar we slaan dat allemaal zo gauw over. De Heere zegen ook de overdenking van dat woord wat we met elkaar hebben gelezen. En nou gaan we nog een mooi oud lied zingen, 671, welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht. Wanneer? Ja, sinds Jezus nu woont in mijn hart. 671, we zingen daarvan het eerste, tweede, vierde en het vijfde couplet, 1, 2, 4 en 5, maar het komt vanzelf op het scherm. En onder het zingen van dit lied, wat een voorrecht, dan mag u uw gave afstaan voor de arbeid des Heren aan deze plaats. Laat het wel overwogen zijn, deze gave. De Heren zegen u en ook de gave die u nu afzondert. Welke omkeer heeft God in mijn leven gevrocht? Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Dat kon Biliam niet zingen, want de Heer Jezus was nog niet gekomen. Maar Biliam kon ook niet zingen, welke omkeer heeft God in mijn leven gehad? Sinds hij sprak op een bijzondere wijze tot mij. Want Biliam heeft zich eigenlijk nooit omgekeerd naar de Heere God. We willen vanmorgen in alle eenvoud stilstaan bij deze bijzondere man Biliam. Die toch uiteindelijk de woorden van God moest spreken. Weet u, vrouwen, dan moet ik voorzichtig zijn, praten over het algemeen makkelijker dan de mannen. Ze leven ook gemiddeld 5 jaar langer dan de man. Een geleerde in Australië heeft ontdekt dat de hersenen van een vrouw, daar waar het spraakcentrum wordt aangewezen, iets meer bezit dan de man. Vrouwen hebben daar meer het hart op de tong, tenminste over het algemeen. Wel, er is niets nieuws onder de zon. Gods woord heeft dat min of meer al lang beschreven. In Spreuken 31 vers 26 daar staat van de vrouw beschreven: met wijsheid opent ze haar mond. Vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Maar wat je nou bent, een man of een vrouw, een vlotte babbelaar of een stille in de landen, atrem of verlegen, op één punt zijn man en vrouw soms gelijk. Als het over de dingen van God gaat, dan zwijgen zij over als het graf. Zelfs in een huwelijk. Want daar is ook één ding voor nodig. Daar is voor nodig de roepstem van God, waardoor je tot stilstand wordt gebracht, opdat je de woorden van God gaat spreken. Biliam is hier een voorbeeld van. Als hij naar die roepstem van God niet had geluisterd, had hij zijn eigen of des duivels woorden uitgesproken en was het een ramp geworden. Helaas, ik loop vooruit, is Biliam niet tot bekering, tot de levende God gekomen. Maar hij heeft wel dat woord van God gesproken. Is dat niet wonderlijk? Ja, dat kan gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan Caiaphas, de hoge priester, die wel profeteerde. Het is beter dat één man voor het volk sterft dan het gehele volk zal sterven. En toch wel godsdienstig was, maar de Heer Jezus afwees. Je kan dus soms de woorden van God spreken en niet bekeerd zijn. Zonder de Heer Jezus te bezitten. Als straks de Heer Jezus zal verschijnen, dan zullen er mensen tot hem komen die zullen zeggen: Heere, hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam boze geesten uitgeworpen? En dan zal de Heere zeggen, en zo staat eigenlijk letterlijk in de tekst: ga weg van mij, want ik heb geen contact met je gehad. Op het laatste stukje van de 40-jarige reis door de woestijn van dat wondervolk Israël zijn er een paar tegenvallers. Hier krijgen ze moeite met de koning van Moab, Balak. En straks moeten ze ook door de Jordaan. Wat een moeilijkheden. Zo gaat dat ook dikwijls in het leven, ook in het leven van een kind van God. Meermalen kom je aan het eind van de levensreis, voor je Kanaan binnengaat, nog verschillende obstakels tegen. Oh, wat kan de duivel dan tekeer gaan? Koning Balak stelde zich onverwachts vijandig op tegenover Esau. En zo is het toch ook dikwijls in het geestelijk leven. Je krijgt soms vijandschap van de kant waarvan je het niet verwacht. Want onthoud het goed, Moab was een broedervolk van Israël. Men had dat toch niet verwacht. En dat is ook in het geestelijk leven zo. Er kan soms vijandschap komen van die kant. Ja, daar had je het niet van verwacht. De reden waarom Balak zich zo vijandig opstelde, dat was de angst. Je kunt het lezen en we hebben het gelezen in vers 2 en 3. Balak had gehoord van wat de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob had gedaan met Israël. En daarvoor is hij bang. Hij is bang geworden. Luister goed. Hoe meer je hoort, of je nou jong bent of oud, hoe meer je hoort van Gods wonderen, ook gedaan aan deze plaats. En we hebben toch wonderen beleefd, hè? Over een paar maanden dan bestaat deze gemeente 25 jaar. En wat hebben we geen grote wonderen in die 25 jaar mogen beleven. Van mensenlevens die totaal tot verandering zijn gekomen. Wel, hoe meer je nou hoort over de wonderen van God gedaan, ook aan deze plaats, dan is dat een klop aan je hart van Gods kant. Ook de wonderen in de vervulling van het profetisch woord wat we rondom ons heen zien. Het Verenigd Europa, wat allemaal beschreven staat. Wat er op het ogenblik gebeurt in het Midden-Oosten met als middelpunt Gods oogappel Israël. Is het kloppen van God aan je hart. God spreekt door deze dingen en wil zo graag dat je je helemaal overgeeft. Nee, dan moet je niet gaan zeggen, wat daar gebeurt, dat is allemaal politiek. Onthoud het goed. Het gaat juist daarom. En eigenlijk in de gehele wereld om de strijd tussen de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob en de God van Mohammed, Allah. Als je beangst bent, en dat kan, en niet begrijpt en ook niet kan vatten wat er allemaal gebeurt en jij geen raad mee weet, maar ook met het hele wereld gebeuren, ga dan niet naar de mensen, maar vlucht naar de levende God. Balak in zijn angst doet een beroep op Biliam. En die moest van heel ver komen. Van de rivier, dus de Eufraat. Hij moest van heel ver komen. Toen ik dat zo las, toen dacht ik, oh, de mensen ook nu hebben er heel wat voor over om uit hun problemen gehaald te worden. En wat worden er in geen reizen gemaakt, broeders en zusters. Men reist soms zelfs naar Afrika om genezing te vinden. Of naar de Verenigde Staten. De mensen hebben er heel wat voor over. Nu de vakanties weer zo'n beetje voorbij zijn, tenminste, er zijn er, dacht ik, nog wel met vakantie. Liggen er in de brievenbus, zeker van verschillende voorgangers, uitnodigingen. Uitnodigingen voor allerlei, laat ik maar noemen, conferenties, bijeenkomsten. Ze worden meestal in de buurt van Schiphol gehouden. En op zo'n uitnodiging staat meestal een foto van een glimlachende spreker of een glimlachend echtpaar. Meestal komen ze van zeer ver weg, uit Afrika, uit Azië, uit de Verenigde Staten. Nee, ze worden niet gevraagd om de boel te vervloeken. Dat weet ik wel. Maar ze kunnen wel een oplossing geven. Tenminste, zo beweren ze. voor al je problemen waar je als christen zo mee kan worstelen. Heb je niet veel kracht? Ervaar je de kracht van de Heilige Geest niet? Nou, ga dan maar naar die samenkomst. Ben je gebonden? Kom dan maar naar die samenkomst. Ben je ziek? Wat voor ziekte ook? Kom maar naar die samenkomsten toe. En zit je niet goed in je slappe was? Ook daar is een oplossing voor. Want je zal horen, als je God gaat dienen, dan vloeit je bankrekening vol. Ach, ik zou door kunnen gaan. Voor alles hebben ze een oplossing. Als je niet goed bent in de lofprijzing en in de aanbidding, kom maar naar die samenkomsten. En voor de mannen die last hebben in de midlife-crisis en de vrouwen in de overgang, kom maar naar die samenkomsten. Er is een oplossing voor. We zouden door kunnen gaan. Ze worden van ver gehaald over de rivier. Maar ik vraag me wel eens af, en dat mag ik toch wel als oudere predikant, zijn we met al deze bijeenkomsten op de een of andere wijze niet het werk van de Heilige Geest aan het blokkeren in de gemeente? Vlucht toch met al je beroerdigheid en met al je vragen naar Jezus, naar de Heer Jezus. Hij is de oplossing van al je problemen. Dat is geen goedkoop praatje, maar dat is een realiteit. Wie was Midian? Wel een tragisch figuur. Een man tussen duisternis en licht. Een man die occulte praktijken erop nahield, was een waarzegger, maar ook weer de naam van de Heere aanriep. Wonderlijk, hè? Daar kom je veel tegen. Ook bij die waarzeggers waar sommige mensen naartoe gaan. Die telepaten. Dan is er dikwijls in de wachtkamer een opengeslagen Bijbel en een kruisje aan de wand. Het wordt met de naam van de Heere bekleed. Bidian noemde zich de man met het geopende oog. Nummer 24 vers 15. Maar hij heeft nooit zijn gehele hart voor de Heer God geopend. Had wel oog voor een heleboel dingen. Geopende oog. Hij gaf zich uit als een waarzegger. Maar zijn hart heeft hij nooit echt geopend voor de Heer God. Aan de geschiedenis van Bidian zijn drie hoofdstukken in het boek Numeri gewijd. Hoofdstuk 22, 23 en 24. En ook de eerste verzen van hoofdstuk 25, waar zijn naam niet genoemd wordt, zijn de werken van Bidian. Ik kom daar straks nog even op terug. Verder komen we Bidian en zijn werken, want daar gaat het om, tegen in het boek Nehemia, Micha, de tweede Petersbrief, Judasbrief en het boek Openbaring. Telkens als een waarschuwing voor ons allemaal. Ga die weg van Bidian niet op. Dat zegt Gods woord. Want die weg voert ten verderven. Balak riep Bidian om Israël te vervloeken. Ach, er is toch niks nieuws onder de zon, hè? Er is niks nieuws onder de zon. Er gaan tegenwoordig hele groepen, zogenaamde supporters, naar het andere voetbalveld om de anderen te vervloeken en de vreselijkste ziekte toe te wensen. Ga de weg van Bidian niet op, zegt Gods woord. Maar Bidian ging toch niet zomaar. Hij ging niet zomaar mee. Maar hij vroeg het toch nog aan de Heer. En toen bleef hij nog even aan de Eufraat. Maar zijn hart verlangde om toch te gaan. Want dat waarzeggersloon, hè? En tweede keer, toen hij geroepen werd, toen na het vragen aan de Heer, ging hij toch. Toen zei de Heer, ga maar. Maar mijn woorden zal je spreken, hoor. Met andere woorden, je moet de gevolgen zelf maar dragen, Biliam. Dus na die tweede roep komt Biliam aan. En dat hebben we gelezen. Op zijn trouwe ezeltje, een ezelinnetje. Want het geld lokte hem zo. En dan gebeurde er heel iets bijzonders. Dat beest gaat hoe langer hoe moeilijker lopen. Ze wil niet verder. En uiteindelijk blijft ze staan en gaat min of meer liggen. En Biliam slaat dat beest bont en blauw. Maar ze blijft stokstijf staan. We hebben het gelezen in vers 25 en 7 tot 27. Want de ezel ziet iets wat Biliam niet ziet. De engel des Heren. Met een getrokken zwaard. Weet u, ik geloof dat dieren soms meer zien en meer waarnemen en meer horen dan veel mensen. Want ik geloof dat een dier soms dichter bij de schepping en de schepper leeft dan menig mens. Maar wat meer, nu gaat dat beest spreken. Tenminste, de Heere opende haar mond, vers 28. En dat kan niet, zeggen verschillende onder ons. Nee, je zegt het niet, maar je denkt het misschien. Dat is onmogelijk, dat had u ook niet hoeven te lezen. Nou, zeg dat nou niet zo gauw. Zeg dat nou niet zo vlug. Even terzijde, ik heb twee parkieten. Ja, lieve beesten. En 's ochtends dan zijn ze wel aan het praten, ik versta dat niet. Maar ze zijn aan het redeneren, hoog en laag. Maar we staan er geen woord van. Nee, laat ik het anders zeggen, ik had eerst één parkiet. Een groene. En dat beest deed geen bek open. En toen hebben we de tweede erbij gekocht. En ik zeg tegen die man, ja, het moet ook een mannetje zijn. Want ik moet geen jonkies hebben, daar ga ik niet mee aan beginnen. En die man zegt, dat is een mannetje. Ik zeg, waar zie je dat dan? Hij zegt, de bek. Dus ik had twee mannetjes. En toen ging ze redeneren. En toen kwam er iemand bij me, een geliefde iemand. En die zei, hebben de beesten al een naam? Want ze gaan zo leuk met elkaar om. Ik zei, nee, we hebben ze nog geen naam gegeven. Nou, toen zeiden ze tegen me, noem ze maar Sodom en Gomorra. Het is waar gebeurd, hoor. Maar wat ik nu zeg is ook waar gebeurd. Ik vertel geen verhaaltjes. Ik denk, ja, dat kan ook niet. En het was net of die beesten het hoorden. Ja, die oortjes kan je niet zien, maar dat ze de oren spitsten. En een paar dagen later kocht ik een badje voor die beesten. En dat hang je dan zo aan, aan die vogelenkooi. En wat schetst mijn verbazing? De blauwe vogel ging verkennen. En hij ging in het badje. Ja, u gelooft het niet. Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. Viermaal. Vijfmaal. Zesmaal. Zevenmaal. Zevenmaal ging dat beest in het bad. En toen zei ik, we noemen hem Naaman. Ja. Of niet? Nou ja, dat was nou even tussendoor. Een persoonlijke belevenis met beesten. Ik ben een dierliefhebber, dat weet Hans ook wel. Ik ben een zeer grote dierliefhebber. Vroeger hadden we ook konijnen thuis in de oorlog, maar die waren voor de slacht. Maar broeders en zusters, zou het voor God, de grote schepper aller dingen, te moeilijk zijn? De slang in het paradijs sprak toch ook. Trouwens, ik geloof persoonlijk, en daar hoef je niet mee eens te zijn, dat de taal van de dieren, denk aan de vogels en de dolfijnen en andere beesten, voor de zondeval meermalen ook door de mens verstaan werd. En u weet toch wel, heden ten dagen, in sommige delen van Donker Afrika en Zuid-Amerika, maar twee delen te noemen, dat men zelfs in staat is in de spiritistische wereld dan, de demonenwereld, om dieren te laten spreken. U moet het maar eens aan Guus vragen, aan Guus Brinkse, als die overkomt vanuit Brazilië. Maar hier was het God die sprak. God die sprak, zoals God ook nu nog spreekt. God die sprak, zoals hij sprak, ook door de koperen slang, wijzend op dat kruis. Sommige mensen hebben daar moeite mee. U weet wel, die koperen slang, u kunt hetzelfde boek nummer lezen, die werd opgericht door Mozes, omdat door de zonde Israël gebeten werd door vurige slangen. En toen zei Mozes, als je nou maar kijkt naar die slang, naar die koperen slang, niet op de wonden, maar die slang, dan word je genezen. En dat deden ze. En als dan later de Heer Jezus hier rondwandelt, dan zegt de Heer Jezus, zoals Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat in ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. De Heer Jezus vergelijken met een slang. Hebt u er wel zo over nagedacht? Ik ga nog even terug. Ik ga naar Mozes, die had een staf in zijn hand. En die staf was een wonderbaar beeld van de Heer Jezus. Daarmee kliefde hij de wateren. Daarmee kwam water uit de rots. Die staf werd omhoog verheven. En dan zien we de Heer Jezus als de biddende hoge priester. Houd het vast, die staf, een beeld van de Heer Jezus. En dan staat Mozes voor die farao. En dan werpt hij die staf op de grond. En het werd een slang. Hebt u hetzelfde beeld? De Heer Jezus werd op de grond geworpen, op Golgotha. En hij werd een slang, ook durf niet eens uit te spreken. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En hij heeft onze zondedaden gedragen in dat bittere uur op Golgotha. Een slang. God sprak door de koperen slang. En hij spreekt nog. God spreekt nog door de dierenwereld heen, want we hebben er wat van gemaakt. We zijn heel ver gegaan met de dierenwereld. Met onze bio-industrie. Wat hebben we ontzettend slecht voor de beesten gezorgd. En we hebben er allemaal mee gedaan. En nou hoor je als het ware het spreken van die dieren. Ja, we hebben het allemaal een andere naam gegeven. Maar het is de varkensgriep. De Mexicaanse griep hebben we het genoemd. En we hebben de vogelgriep gehad. En de Q-koorts. En de gekke koeienziekte. Ga zo maar door. Omdat wij zo prachtig de dieren hebben verzorgd. Zeg nou niet zo gauw dat de dieren niet kunnen spreken. De roepstem van God komt ook door dat gebeuren naar ons toe. Wees een rentmeester hier op aarde. Een goede rentmeester. De roepstem van God kwam ook tot Biliam via dat dier. God kan soms vreemde middelen gebruiken om te spreken tot ons hart. Bij Petrus gebruikte God een haan. Maar als je Gods stem hoort, ook nu, luister. God is met je bezig. Hij wil je inschakelen. Niet alleen hier aan deze plaats, maar ook in de wereld waarin we leven. Biliam heeft eigenlijk de roepstem van God toch naast zich neergelegd. Al zou je dat op het eerste ogenblik niet zeggen en niet denken. Eerst leek het nog zo goed met Biliam. Zoals we dikwijls in de arbeid ook tegenkomen. Het leek zo goed. Toen de Heere hem ontmoette, de engel des Heeren, toen riep hij uit, ik heb gezondigd. Ja, maar dat riep Saul ook. En dat riep Judas ook. Ik heb gezondigd. Ja, de verloren zoon riep het ook. Maar die riep er iets achter. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik ben niet waard om uw zoon te heten. Later, u moet dat thuis maar eens lezen, heeft hij dat volk van Israël gezegend op bijzondere wijze in plaats van vervloekt. Hij kon niet anders, want de Heere had beslag gelegd op zijn mond. Maar hij wilde niet buigen hoor. Hij wilde niet buigen voor die God. Want als die zegen voorbij is, dan fluistert hij Balak iets in het oor. Op een zeer geraffineerde wijze. En dat gaan we nog even opslaan. Verder maak ik het je niet zo moeilijk. Openbaring 2, vers 14. Openbaring 2, vers 14. Hij fluistert Balak iets in het oor en dan staat er in Openbaring 2 vers 14, maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bidian. Alles kan erop door. Dat is de leer. Die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen. Dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. Kijk eens, daar hebt u het. Broeders en zusters. Met andere woorden, toen alles voorbij was en hij de woorden van God moest spreken, toen fluisterde hij Balak dit in het oor. Balak, organiseer maar een feestje. Voor de zonen van Israël. Het is toch een broedervolk. En van het een komt het ander. Van overmatig drinken en eten komt hoereren. En dat is de God van Israël een gruwel. En dan heb je ze toch nog te pakken. Zo kreeg hij toch nog zijn Bidiams loon in de handen. Judas. Vers 11, brief van Judas. God riep Bidian tot stilstand, maar helaas, ik herhaal het, het was geen waarachtige bekering. God spreekt ook nu nog op duizenden manieren, misschien ook tot u en tot jou. Je bent misschien onder de indruk en toch zak je weer terug en ga je weer op die oude weg. O, kom vanmorgen. En geef je geheel aan de Heer over. Ga toch niet weg van Bidian op. Het is de brede weg. Bezwijk niet voor het loon van Bidian. Want uiteindelijk, al schijnt het wel, maar het is niet zo, heeft de wereld je helemaal niks te bieden. En de ezel van Bidian werd tot stilstand gebracht. Door, hebben we het gelezen, de engel des Heren. Ik hoef niet aan u te vragen wie dat is, want het is hier geen zondagsschool. Dat is de Heer Jezus, onder het oude verbond. De engel werd, dus Bidian werd tot stand gebracht, tot stilstand gebracht door de engel. Het is Jezus in het Oude Testament. Een ezel, daar ga ik mee eindigen. Een ezel is een beeld, Hans, want we hadden het er van tevoren over, van ieder mens. Het is niet alleen van mij, of van jou. Een ezel is een beeld van ieder mens. Schrik nou niet. Want het is opmerkelijk, dat moet u thuis maar opzoeken hoor. In Exodus 13, daar wordt gezegd door de Heere tegen Israël, dat ieder eerstgeborene jongen moest gelost worden. Als er een jongen geboren werd, dan werd daar een dier voor geofferd. Maar dat gold niet voor de dieren. Behalve de ezel. Ook de ezel moest gelost worden. Wonderlijk, hè? Daarom is die ezel een beeld van de mens. Want we gaan toch allemaal onze eigen weg. En dat voert mij tot slot naar die andere ezel. Ook dat ga ik niet bij die opzoeken, maar u weet het ongetwijfeld. Die andere ezel in het Nieuwe Testament. U vindt hem onder andere opgetekend in Marcus 11. En dan lezen we van een vastgebonden ezel. Beest stond vastgebonden. Oh, wat zijn er veel mensen vastgebonden. Vastgebonden door de zonde. Vastgebonden door de duivel. Een vastgebonden ezel. En die werd losgemaakt door de discipelen en tot Jezus gebracht. Is dat niet wonderlijk? Een ezel die uiteindelijk door de Heer Jezus zich liet leiden. Dat is nodig. En wat gebeurt er dan? De mensen die langs de kant stonden en het Hosanna riepen en met palmtakken zwaaiden, die zagen die ezel niet meer. Wie zagen ze dan? De Heer Jezus. Ze zagen de Heer Jezus. Kijk eens, en daar gaat het nu om. Daar gaat het nu om in uw leven, in jouw leven en mijn leven. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Vandaag roept de Heer God je tot stilstand. O, laat Hij je losmaken. Laat Hij je leven besturen. Misschien begrijp je niet alles. Misschien heb je duizenden vragen. Waarom? Waartoe? Maar beter met 1000 vragen achter de Heer Jezus dan met 1000 vragen toelopen op de eeuwige verlorenheid. Jezus is hier. Een oud lied zegt: Jezus, Hij staat met geopende handen. Neem uit zijn volheid dat niets je ontgaat. Hij wil je schatten in overvloed geven. Niet dat ge het waard zijt, maar het is alles gena. Laat God schoon je thans omhullen met zijn liefde en met zijn kracht. En geef hem alles. Alles wat je nog vasthoudt. Geef het uit je hand. En lever het uit. Dan kan je meezingen wat je nog niet hebt mee kunnen zingen. Wat we aan het begin zongen. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gevrocht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Amen. We gaan dat lied met elkaar zingen. O, laat Gods Zoon je thans omhullen. Samen bidden. Ja, Heren, zo aan het eind van dit samen zijn, waar we u mochten groot maken in het lied en de schriftlezing en eenvoudige overdenking van uw woord, we willen u danken dat uw woord altijd weer naar ons toekomt. En dat het woord ook actueel is, juist ook voor deze tijd, waarin ook zoveel gebeurt, ook in de dierenwereld. Ik wil u danken dat we ernaar mogen uitzien dat er straks een tijdperk zal aanbreken waarin de schepping herademt. Mens en dier. En de vloek van de schepping zal worden weggenomen. O, we prijzen uw naam. Daarna mogen we uitzien. En we danken u dat we dan ook mogen weten dat dat volk waar nu zoveel om te doen is in het Midden-Oosten, uw volk Israël, zal dan het middelpunt zijn van uw rijk, uw koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen, wat dan neergedaald is op deze aarde, dat stukje hemel. O, we zien daarnaar uit, Heere. We zien uit als gemeente naar uw komst. Dat we opgenomen worden, in een oogwenk worden veranderd. Dat doet ons roepen, kom maar, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. We bidden een zegen voor deze dag. Wilt u ook de avondsamenkomst voorbereiden, Heere? En laat het ook vanavond een uur mogen zijn. Tot eer en tot glorie, tot grootmaking van uw naam. Heere, u hebt tot ons gesproken. En we kunnen daar twee dingen mee doen. We kunnen het wegduwen. En we kunnen het aanvaarden. Want het gaat er maar om dat u wordt gezien. In ons leven. U ons kan leiden. U door uw geest en uw woord ons in toom kan houden. Hou ons maar dicht bij u. We willen het zomaar tegen u zeggen aan het eind van deze samenkomst. Heere Jezus, we houden zoveel van u. Amen. Wij zingen tot slot en als het kan staande, 312, dat prachtige lied, leg maar stil je hand in zijn handen, zeg maar stil amen op zijn woord. De eerste twee coupletten zingen we dan en dan bidden we om Gods zegen en dan het derde couplet. 312. De inzameling voor het gebouwenfonds. Ik zou dat bijna vergeten. Mag vast niet terugkomen. Het was voor mij weer een vreugde om vanmorgen in uw midden te zijn en het woord te kunnen bedienen. Het is altijd een beetje thuiswedstrijd voor mij, dichtbij. Volgende week ben ik weer ergens anders, maar wel in de buurt, ga niet meer zo ver weg. Want ja, een beetje oude man geworden, hè? Ja. Ik herinner nog aan de donderdagochtend dat we op reis gaan. Kom en vergeet het niet. We zullen een prachtige dag met elkaar hebben. Daar ben ik vast van overtuigd. Mogen ons hart nu verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. En dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven, totdat Jezus komt en we hem zullen ontmoeten. En ieder die deze verwachting heeft, zeg met mij, amen.